het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Heel hartelijk welkom, beste luisteraars. Voor deze uitzending was Radio Maria te gast in het diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen voor een gesprek met de verantwoordelijke en met enkele medewerkers van het vicariaat voor Caritas en Diaconie van het aartsbisdom. De uitzending van vandaag wil een portret schetsen van hoe de pastorale zorg vanuit het aartsbisdom wordt georganiseerd, vanuit welke visie, wat de aandachts- en actiepunten zijn. Mevrouw Christel de Kap is vicariaal verantwoordelijke en stelt ons de dienst Caritas en Diaconie voor.
Wij zijn de vicariale dienst Caritas, dus eigenlijk de dienst voor de zorginstellingen, alle instellingen, dat betreft zowel ziekenhuizen, woonzorgcentra, mensen met een beperking, ook jeugdinstellingen, waar wij proberen de christelijke visie levend te houden en binnen te brengen. En vanuit onze visie, we hebben daar een mooie visie rond vanuit het Emmaüsverhaal, proberen wij de kwetsbare mens op eender welke wijze nabij te zijn.
Hallo, ik ben Nathalie de Waardiger. Ik werk hier voor het derde jaar voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Ik werk nu voor de dienst Caritas en dat is eigenlijk de dienst die zich toespitst op de zorginstellingen. Vorig jaar heb ik daar ook stage in gelopen om dat veld ook meer te leren kennen en te verkennen. En zelf doen wij ook heel wat projecten ook, dus wij ontwikkelen visie, maar ook wel wat projecten om echt ook de spirituele zorg binnen de instellingen zichtbaar te maken. Ik ben altijd godsdienstleerkracht daarvoor geweest eigenlijk, voor ik hier ben beginnen werken. Maar ik deed daarbuiten ongelooflijk veel zelf vrijwilligerswerk. Ik ben eigenlijk via het CISO-project heb ik één dame begeleid die bijvoorbeeld die had een CVA gedaan en die was levensmoe. En dan is mij eigenlijk gezegd van Nathalie, wilt jij proberen om die terug wat meer levensvreugde te geven? En dan zo ben ik eigenlijk daar in contact mee gekomen. Dacht ik van, dat spreekt mij eigenlijk wel aan. Zo mensen dichtbij, nabij zijn, proberen die te helpen. En dan zo was ik deze job ook wel tegengekomen. En dan dacht ik van, ik wil dat wel heel graag doen. Maar ik vind het zelf wel belangrijk met hier te werken, dat ik ook wel buiten mijn werk als vrijwilliger of dergelijke ook dat blijf ook doen, mij inzetten voor de medemens. En ook voor die pleiten voor die spirituele zorgverlening in de zorginstellingen, omdat ik dat zelf ook al heel belangrijk vind.
Ik ben Tine Kroonen. Sinds een tweetal jaren werk ik voor de dienst Caritas op het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Vanuit onze dienst willen wij er vooral zijn voor de kwetsbare mensen in de zorginstellingen, maar ook en vooral voor de pastors, de pastorale medewerkers en zoals dat vandaag in ziekenhuizen heet, de spirituele zorgverleners. De meeste van onze pastors zijn benoemd. Dat is een zending vanuit het bisdom en dat geeft ook wel een extra dimensie vanuit de kerk aan hun functie. We tellen in ons vicariaat een 30-tal pastors in woonzorgcentra en een 45-tal in ziekenhuizen. Er is ook een pastor in een jeugdinstelling, Everberg, en enkele in een instelling voor mensen met een beperking. Er zijn dan ook nog de gevangenisaalmoezeniers, maar die volgen veeleer een ander traject. Mijn vader heeft een jaar in woonzorgcentrum gewoond. Dat was een moeilijke stap, maar toch kunnen wij daar dankbaar voor zijn, want hij heeft daar enorm veel wilskracht gevonden. Hij staat ook erg gelovig in het leven. Maar die goede zorg waarmee hij daar omringd werd, heeft hem ook wel de kracht gegeven om vooruit te komen. En nu hij terug thuis is, kijkt hij daar echt wel met een positief op terug. Ja, we zouden heel graag, maar het moet lukken tussen de vele administratieve taken hier, alle woonzorgcentra en ziekenhuizen en instellingen bezoeken het komende werkjaar. Om eens te kijken wat daar leeft, hoe het eraan toe gaat. Vooral ook een open gesprek hebben met de pastor. Kijken waar heeft die nood aan? Wat kan die opkrikken? Wat kunnen we voor hen betekenen? En deze job is heel verscheiden. We zijn zowel bezig met uitwerken van visie en wat beleid, als toch ook concreet kijken waar we iets kunnen betekenen en hoe die spirituele zorg kan staande blijven in onze samenleving, waar eigenlijk nog weinig plaats en ruimte is voor God of voor het geloof. Denken we dat die nood aan zingeving, niet alleen in de zorginstellingen, maar overal, toch wel groot blijft. En dat is een hele uitdaging om die ook in de instellingen gaande te houden. Want het is niet altijd concrete zorg. Het kan niet altijd in instrumenten worden gegoten of op papier worden gezet wat je doet als pastor of spirituele zorgverlener. Maar het is daarom wel heel belangrijk.
De aandachtspunten zijn dat wij proberen de pastorale medewerkers of de pastores een opleiding of te ondersteunen in hun werk op het veld. Dat wij ook als vicariaat en bisdom in het algemeen heel veel ondersteuning geven aan de instellingen, in de zin dat wij als team ook actief naar de instellingen gaan, met de directies gaan praten en proberen pastorale zorg in de totaalzorg te krijgen. Dus pastorale zorg is voor ons niet de almoezenier, waar het eigenlijk vroeger wel over ging dikwijls, de almoezenier die alleen op zijn veldje werkt, maar eigenlijk is pastorale zorg voor ons, en dat vinden we heel belangrijk, een stuk van de kwaliteitszorg. En dat zou een luik moeten zijn die wij meenemen in de totaalzorg. En dat is een verband dat het vicariaat of een accent dat wij heel sterk willen leggen en dat wij met directies in gesprek gaan. Wij hebben dat doen, dat zowel met de ziekenhuizen, de woonzorgcentra, de jeugdinstelling bijvoorbeeld in Everberg hebben wij ook een pastor voor de jongeren. En ook daar gaan wij ervan uit dat die pastor daar een stukje van die totaalzorg ook voor de jeugd die eigenlijk het heel moeilijk heeft en waar het dikwijls toch vanuit ons christelijk denken, dat we ook die erg nabij moeten zijn. Maar wij vinden dat pastorale zorg een stuk van de totaalzorg moet zijn.
Doordat je tijd hebt, doordat je gewoon zonder agenda, natuurlijk, zij zien dat niet, maar op die manier ga je die kamer wel binnen, dat je wel heel veel dingen te weten komt van die persoon, waarbij een zorgpersoneel eigenlijk niet direct dat weet of daarvan op de hoogte is. Dus, en als je dan in het multidisciplinair team, kan je wel zo dingen aanhalen waar ze zeggen van, ah, oei, dat wist ik niet, of, ah ja, Dus eigenlijk kan je daar op die manier wel je steentje bijdragen. En denk voor jezelf natuurlijk van je inspiratie vanuit het evangelie. Ja, dat kan zeker zijn als mensen gelovig zijn bijvoorbeeld, dat je samen, ik zeg nu maar, ik heb dat al gedaan met personen, samen een psalm biedt of samen voor iemand een kaarsje aansteekt en daar stilte bij houdt of een tekstje bij leest of een gebedje bij doet.
Ik heb 25 jaar met kwetsbare mensen gewerkt, geleefd, er heel diep ingekropen, tussengekropen. En dan heb ik gezien wat kwetsbaarheid doet en hoe krachtig dat kan worden. En dan is het middel, de pastorale zorg, de bezieling die je dan... Ik heb een verschil gezien. Ik heb dat gevoeld. En ons christelijk verhaal is het mooiste verhaal wat er bestaat in de wereld of in de kosmos, vind ik, omdat het ook zo aansluit bij de natuur. Bij wat alles is, voor mij is in de zorg staan iets, kan heel sacraal zijn, kan ook heel bazaal zijn, maar je kan ook heel de realiteit, de ervaring is daar belangrijk in. Maar als we iemand hebben die ons meedraagt, dan het gaat over dragen en gedragen worden. En over ontvangen en geven. En daar geloof ik heel sterk in. Maar het is vanuit mijn eigen gelovig perspectief dat ik helemaal in dat zorgverhaal kruip en dat ik de christelijke zorgethiek ook erg ben ik erg mee bezig op alle vlakken. Vandaar dat voor mij de zorg voor de kwetsbare mens, dat de pastorale zorg er volledig in past op alle dimensies. Lichamelijk, sociaal, existentieel, historisch. Op alle dimensies kunnen we die zorg binnenbrengen. Dus het is voor mij een pijler die in de totaalzorg volledig moet geïntegreerd worden. En waar eigenlijk iedereen moet zich daarvan bewust zijn in de zorg. Van de onderhoud tot de zorgkundige, verpleegkundige, de kok. Eigenlijk is dat het mooie aan het verhaal. En dat is mijn... daar ben ik ook door erg door gegrepen en ook een beetje door opgepakt vanuit het bisdom. Van voor mij is sacraliteit... En ons gelovig verhaal, het evangelie, kan daar heel mooi, is een mooie grond van waaruit wij kunnen zorg aanbieden. Als je zorgt, is het existentiële niveau, dat niveau, het geestelijk of de herontdekking van de ziel, dat staat niet los van ons mens zijn. Als wij lichaam hebben, hebben wij ook een geest, hebben wij een ziel. En lichamelijke pijn kan heel erg door je existentieel afzien. Dat hangt aan elkaar. Ik heb dat gezien hoe dat mensen, als ze bepaalde rouwproces doormaakten, hoeveel meer buikpijn dat ze kregen. Het een staat niet los van het ander. Dus als de familie niet meer kwam, dat is een sociale pijn, dan werd heel dat lichaam zag af. Dus het staat niet los van elkaar. Het zit allemaal door elkaar, in elkaar. En dan denk ik dat wij... dat we in de pastorale zorg daar zeker ook een boodschap hebben, maar ook een opdracht. En ik denk dat pastorale zorg ook een roeping een stuk moet zijn. Je moet geroepen worden om dat te doen. Maar dat is denk ik ook met verpleging, verzorging. Eigenlijk zijn dat allemaal... Het woord beroep zit roep in. Eigenlijk zijn dat beroepen die waar we eigenlijk nog vele meer zouden... Je moet mensen graag zien. Als ik stagiair zat, als ik altijd zie die de mensen graag.
silence he walked beside me, like he'd been there all along. Not a stranger, but a father who can sense when something's wrong. And he answered all my questions, and he understood my fears that somehow vanished now that he was here. Can't you see who walks with you? Can't you hear who speaks your name? Can't you feel
Opeens wandelde hij naast me, zoals hij dat steeds had gedaan. Niet als vreemdeling, maar als een vader, die het voelt wanneer er iets fout zit. En hij beantwoordde al mijn vragen. Hij begreep al mijn angsten, die in mist opgingen nu hij er was. Ik kon het niet dragen dat hij van mij wegging, dus smeekte ik hem te blijven, de avond door te brengen, slechts enkele ogenblikken, alvorens hij weer op weg zou gaan. Toen bleef hij staan, en als de gastheer zegende hij mij, brak het brood en schonk de wijn. Toen wist ik het. Er gebeurde iets. Ik herkende. Ik zag. Het lied dat we u hebben laten horen, On the Road to Emmaus, in een live versie gebracht door Alessandra Soras, brengt ons dichter bij de visie die door de vicariale dienst van het aartsbisdom wordt aangereikt voor de uitbouw van de pastorale zorgverlening.
We hebben echt wel een bijbelverhaal gebruikt, het Emmaüsverhaal, Samen onderweg, Blijf bij ons, want het wordt nacht. Dus eigenlijk ook een beetje tussen verlies en vernieuwing. Elke kwetsbare mens heeft te maken met verlieservaringen, met rouwervaringen. En we proberen daar het licht terug doen te schijnen. Dus we streven eigenlijk naar een visie op pastorale zorg dicht bij de menselijke ervaring. Het is de weg gaan, de weg van de plaats van hoop en verwachtingen, waarbij zelfs ontmoetingen met vreemden kunnen inspireren. Mensen komen eigenlijk altijd kwetsbaar in een instelling en gaan eigenlijk komen van een weg waar dat er dikwijls wanhoop of verdriet of verlies is. En wij gaan ze proberen daar te ontmoeten en mee op weg te gaan. Dus samen zoekend met vele vragen, tastend naar antwoorden. Eigenlijk zich laten aanspreken door de ander, maar ook door de ander met de grote A en zijn woord. En wij geloven dan in de intense nabijheid, een gesprek dat ruimte, warmte en geborgenheid schept om verder te stappen. En voor ons wijzen de Emmausgangers ons de weg. Op zoek eigenlijk naar nieuwe betekenis, tot het licht eigenlijk voor die mensen terug doorbreekt. Of we doen een poging. En wij vinden ook dat de Heilige Geest daarin aanwezig is en met ons meegaat. Zijn inspiratie nemen we mee op onze liefdevolle tocht. Eigenlijk is het een tocht die mensen in staat moet stellen om toch bepaalde ondraaglijke momenten te dragen. Ook de drie personen van de drievuldigheid wijzen ons mee de weg. Voor ons is de persoon, is het mensbeeld, altijd een relationeel mensbeeld. Wij zijn niet individueel autonoom alleen, maar wij zijn altijd in relatie. En dat is ook iets wat wij met die Emmausweg willen eigenlijk bereiken. Dus het is een, wij gaan van de plek waar de kracht voor een eindeloze vernieuwing werkzaam is. En in de relatie die wij tussen de kwetsbaren en onszelf en transcendente nemen, is er volgens ons een oneindige liefde. En dus wij zeggen eigenlijk, er zij licht, dat is ook de bron en de kern van ons natuurlijk bestaan. En licht is niet zozeer denken bij wat we zien, maar het is waardoor we al het andere kunnen zien. En dat is, daar gaat het over, denk ik, als we met de kwetsbare persoon onderweg zijn.
Wie zijn nu de mensen die gaan instaan voor de pastorale zorgverlening? Welke vorming hebben ze gekregen? Over welke vaardigheden en kwaliteiten moeten ze beschikken? En vanuit welke motivatie moeten ze in het werkveld staan?
Voor eerst natuurlijk wordt de pastor die ook de opleiding heeft gevolgd, want je moet toch als pastor ook wel een opleiding, hè. Het is niet zo simpel van in dat werkveld te stappen, maar we hebben verschillende soorten. We hebben de pastor die de opleiding, ofwel op de KUL, pastorale zorg. Je hebt daar dus de bachelor, de master, maar De opleiding, de master na master, is dat de praktische theologie. En dat is de opleiding pastor-master. Dat is iemand waar dat we mee in gesprek gaan en die op het werkveld komt. Dan hebben we de pastor eigenlijk die het HIGW volgt, dus het Hoger Instituut van Godsdienstwetenschappen, die ook helemaal in onze visie meestapt. En dan hebben we ook de pastorale medewerker. Dat kan zijn de verpleging of de verzorging of een ergo die zegt, ik ben 20% vrijgesteld en ik wil mij ook op dat vlak eigenlijk, ik heb een roeping of ik word geroepen ook op dat vlak in dat pastoraat te stappen. En daar bestaat zelfs een opleiding pastoraal animator. Ook die mensen komen in aanwerking. En dan hebben we nog pastoraal vrijwilligers, die wij eigenlijk vanuit het vicariaat met de tijd toch nog ietsje willen vormen op vrijwillige basis, maar toch een vorming willen meegeven die eigenlijk dan ook in dat totaalprogramma meewerken. Maar we hebben eigenlijk 4 niveaus. Wat wij ook belangrijk vinden is, als een diocesaanse zending krijgen, dus een kanonieke zending, dan peilen wij naar de kerkbetrokkenheid van die mensen. Dus in hoeverre zijn ze kerkbetrokken, leven zij toch ook een beetje vanuit het verhaal en vertrekken ze eigenlijk en hebben ze hun roeping ook gevonden vanuit ons christelijk verhaal. Dus dat proberen wij te peilen. Nu, als een pastor wordt aangeworven in een ziekenhuis, voordat wij het wisten, ja, is het dikwijls het ziekenhuis dat zegt, je hebt een pastor, je hebt een master in theologie, oké, voor ons is het goed, hij voelde geroepen. Maar dan gaan wij toch nog in gesprek, als een kanonieke zending willen, van hoe zit het met kerkbetrokkenheid en wat geeft het evangelie, in hoever drijft u dat ook in uw werk?
Ik heb het afgelopen 1,5 jaar in het woonzorgcentra Bethlehem in Herent mee bij de pastorale dienst mogen als vrijwilliger mee gaan helpen, waar ik heel dankbaar voor ben en waar ik ook heel veel heb geleerd. Wat ik daar vooral deed, was eigenlijk eerst en vooral de mensen bezoeken, omdat ik daar nieuw was. Dus, maar dat is ook natuurlijk, dat komt daarbij kijken. Dus echt op de kamer gaan, een gesprek doen, gaan luisteren echt, daar ook tijd voor maken voor die mensen. Maar ik deed ook bijvoorbeeld in groepactiviteiten. Dat was dan met een spelbord of met een quiz, zo'n beetje op de moderne manier. Of muziek samen luisteren. Wat wij ook deden was ook bezinningen bijvoorbeeld. Of dan ook echt vieringen. Maar dat was dan met de zusters in de kapel dan bijvoorbeeld. En dan, ja, nu met coronatijd ben ik ook gaan helpen. En dus was ook, had ik mij meer opgegeven. Had ik gezegd van ja, ik wil echt wel helpen. Omdat daar ook spijtig genoeg was het corona daar ook aanwezig. En daar hebben we toen eigenlijk toch wel een switch gemaakt om dan vooral met tablets tot de mensen te gaan, om contact te hebben met familie via Zoom-sessies. Dat is een heel andere manier natuurlijk van aan pastoraal doen, maar eigenlijk was dat ook een manier om bij mensen op de kamer te komen en dan daarna ook een gesprek eigenlijk te over te hebben. Want sommige ken ik niet, omdat dat een heel groot huis is. Maar dan kon ik na die Zoom-sessie eventjes echt tijd maken of daar eens over inpikken. En dat was eigenlijk ook wel een heel mooi of een heel verbonden manier. Vooral belangrijk is dat je empathisch moet zijn, dat vooral. Goed kunnen luisteren ook geduld hebben. Want zeker binnen zo'n zorginstelling dat wij heel veel horen, krijg je ook wel weerstand. Hè, dat je wordt niet direct opgenomen in het team. Want jij hebt tijd om op de kamer te gaan bijvoorbeeld. En de zorgpersoneel heeft echt enorm veel werk, staat onder druk. Dus je moet ook wel geduld hebben voor het te laten zien wat spirituele zorgverlening is en welke meerwaarde dat heeft. Ik denk ook heel vriendelijk altijd. Zowel dat je naar je bewoners, maar ook naar je personeel toe. Een stuk gelovig natuurlijk ook, is ook belangrijk.
In een woonzorgcentrum, wat doet een pastor daar zoal? In de eerste plaats de liturgie verzorgen. Hè. Er zijn niet zo heel veel priesters. Sommigen gaan nog wel voor in een viering in de kapel van een woonzorgcentrum. Maar de pastor is toch wel een sterke kracht ook in die liturgie. Een belangrijke taak van de pastor of de spirituele zorgverlener is natuurlijk het voeren van gesprekken met de bewoner of met de cliënt. Hè. Dat kan zowel individueel als in groep. Ik kreeg onlangs van een pastor enkele groepsgesprekken toegestuurd die ze graag wil delen met collega's. Ik vond dat wel mooi. Dat ging zo over vrede, over geroepen zijn, over liefde zelfs. En daarin probeert ze dus met mensen, zelfs met dementerende, te kijken van wat is jullie levensverhaal. Ze legt daar ook een Bijbelverhaal bij en ze probeert dat verhaal op het leven van die mensen te leggen. Omdat het ook belangrijk is om die mensen in het nu te laten leven. Die mensen zijn ook wel begaan met het heden, met de wereld rondom hen. En in groepsgesprekken komt dat vaak wel tot uiting. Een persoonlijk gesprek met een bewoner peilt meer naar het voelen, het aanvoelen van die bewoner. Hè. Zo van, hoe voel je je vandaag? Waarom ben je niet gelukkig? Wat kan ik doen om jou toch een sprankeltje hoop te geven? Die gesprekken zijn dus niet oppervlakkig. Daarbij is het belangrijk van de mens te laten zijn wie hij is. Gelatenheid noemen we dat. Niet te sussen, niet te zeggen het gaat wel over of je hebt toch nog zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. Het voordeel van een pastor is dat hij tijd en ruimte heeft, wat een andere zorgverlener vaak ontbreekt. Hij kan luisteren, tijd maken om te luisteren, tijd maken om te voelen wat ligt er hieronder. De pastor is ook onvoorbereid, maar ook onbevooroordeeld. Die heeft geen agenda bij, die heeft geen schrift waarin hij dat noteert. Ik had onlangs een ontmoeting met een pastor die in een jeugdinstelling en een instelling voor mensen met beperking werkt. En zij zei, die jonge mensen komen zo graag bij mij omdat ik niets noteer. Ik zit daar, ik luister en ze hoeven geen verantwoording af te leggen, ze hoeven niks uit te leggen. Ze kunnen het allemaal vertellen en het blijft gewoon bij mij. Nabijheid is eigenlijk heel belangrijk. Ja, pastors krijgen natuurlijk vooral in een ziekenhuis veel te maken met stervensbegeleidingen. Zij worden vaak gevraagd bij de laatste levensuren, bij de zegening. Dat verloopt in deze tijd natuurlijk heel wat minder. Het is nooit aangenaam, maar nu is er die fysieke afstand ook. Hè. Mondmasker, beschermende kledij, handschoenen. Het schept een afstand die er eigenlijk op dit moment niet zou mogen zijn. Dat is voor hen ook wel moeilijk, denk ik. En vooral ook voor de familie. Alhoewel dat ze net voor die familie wel een extra steun kunnen betekenen. Hè. Een pastor vertelde mij dat de dementerende bijvoorbeeld hen zagen als marsmannetjes die het woonzorgcentrum waren binnengedrongen. Het was voor hen niet gemakkelijk, nog altijd niet. Hè. Er zijn pastores die mochten blijven hun functie uitoefenen, maar er zijn er evengoed die even op technisch werkloos zijn gezet, omdat, zogezegd, hun functie niet levensnoodzakelijk is op dat moment. Hè. Die pastor had het wel moeilijk, zo van spirituele zorg is in deze tijd zeker heel belangrijk. Er was zo'n pastor die logistieke taken kreeg toegewezen, een pastor die de familie moest opvangen. Nu, die mensen zochten dan ook wel zingeving in die taak. Hè. Familie opvangen en spreken, bezoeken regelen, is op zich ook wel een pastorale taak. We merken vooral dat onze pastors super creatief zijn, of dat werden uit noodzaak, nieuwe werkvormen bedachten. En daarvoor willen we toch wel graag via deze weg ook onze bewondering uitspreken. Hè. Zij moesten allerlei manieren zoeken om die nabijheid bij die bewoner nog te handhaven. He, ook al mochten ze er fysiek niet bij zijn, toch voelden ze zich genoodzaakt van we zijn wel nodig, we willen wel iets doen. Zo was er een pastor die vertelde dat hij heel veel brieven schreef. Dus hij schreef brieven aan de bewoners in het woonzorgcentrum en op die manier creëerde hij toch wel een band. Hij zegt dat was eigenlijk heel authentiek en heel persoonlijk. Ik gaf hen eigenlijk voedsel voor onderweg om het vol te houden. Een van onze andere pastors maakte een praatbox, waarbij bewoners en familie samen liedjes konden zingen uit de oude doos. Een kapel werd aangekleed met extra materiaal om zo toch wat visuele aspect te benadrukken. Vorige week had ik nog een gesprek met een pastor die zei: we hebben terug onze vieringen mogen opstarten. Dat is niet in alle woonzorgcentra het geval. Maar sindsdien zitten ze wel nog vol. De kapel zit nog vol. We gaan het zelfs in twee vieringen moeten opsplitsen. Er zijn echt mensen die nu extra nood hebben aan zingeving en die dus nu plots toch wel gevoelig worden voor dat gelovige aspect.
Welkom bij Radio Maria.
De zorgsector is voortdurend in beweging. Een belangrijk begrip bij de huidige zorgverlening is ketenzorg.
Mensen die in een ziekenhuis komen, worden tegenwoordig met de vermaatschappelijking van de zorg, dat betekent dat mensen die in een ziekenhuis komen, de liegdagen worden veel korter en ze worden veel vlugger naar huis gestuurd en ze zeggen mensen kunnen thuis ook verzorgd worden. Natuurlijk, dan komt er mee het aspect dat mensen na 3 dagen operatie, zelfs oncologisch, dus met een dikwijls zwaar kankerverhaal, dat die alleen thuis komen of dat die mensen eigenlijk in een vacuüm komen van die liggen heel zwaar ziek thuis en dan zouden wij heel graag proberen die pastorale zorg die ze eventueel vanuit het ziekenhuis hebben, zouden wij die pastorale zorg willen doortrekken in de thuiszorg. En dan moeten wij de keten eigenlijk leggen met het ziekenhuis en hebben wij in Leuven, de pastorale zone Leuven aan de Deilen, gaan wij nu een project mee opstarten met een coördinator, een diaken, coördinator, die eigenlijk een groep vrijwilligers en die dat gaan op zich nemen, samen met Samana, de vroegere ziekenzorg, om als zij een contact krijgen van het ziekenhuis, mevrouw Peters die daar woont, die zou graag verder pastoraal begeleid worden binnen haar ziekte thuis, dat wij dat gaan proberen te faciliteren en mogelijk te maken met die groep. Dat is vanuit ene kijk in de ketenzorg. Nu, wij gaan ook die ketenzorg proberen te ontwikkelen met een folder die wij maken dat er pastorale zorg voor mensen die eenzaam zijn, alleen zijn, dat mogelijk is aan huis. En dan gaan wij eigenlijk een folder ontwikkelen, daar zijn we mee bezig, die we eigenlijk gaan verspreiden bij thuisverpleging, bij wijkgezondheidscentra, bij palliatieve netwerken. En daar, via die folder, kunnen ze eigenlijk contact opnemen met de ketenzorggroep en dan kunnen die mensen verder bezocht worden, dus thuis. Bijvoorbeeld, iemand is palliatief en wil toch nog een gesprek rondleiden, rond het einde van het leven, ook gewoon een existentieel gesprek, dat wij kunnen zeggen tegen de palliatief netwerk ons kan opbellen van oké, dat gaat te ver boven onze zorg. Kan iemand van jullie iemand sturen die ofwel regelmatig binnenkomt of eenmalig? Maar dat kan ook zijn met mensen die gewoon thuis na een operatie liggen en nog weken eigenlijk thuis liggen, wat de verpleegsters van zeggen. Wij gaan die wel spuitje geven, maar voor meer hebben wij ook geen tijd. En dus dat wij proberen met dat project mensen terug spiritueel verder te begeleiden. En dat kan dan het evangelie ter sprake komen. En dat kan zijn dat die dan regelmatig op een vast tijdstip bezocht worden of op aanvraag. Maar we gaan dus echt ketens proberen te maken tussen verschillende netwerken en zo de mensen thuis te ondersteunen.
Speciale aandacht van de vicariale dienst gaat uit naar de meest kwetsbare personen. Daarom werd hiervoor een speciaal project opgericht, het Nardus-project.
Waarom het Nardus-project? Waarom die naam? Omdat Nardus is een olie van vroeger. Die heelt, die olie, en die zalft. En dat was een olie die vroeger gebruikt werd. En wij vonden dat eigenlijk een mooie symboliek, iets dat heelt en zalft. Dat zegt heel veel. En vandaar dat we die olie gekozen hebben als beeld. En het Nardus-project verder is een project dat wij met een fonds dat wij hebben, Fonds Monsieur Lemmes van onze vorige hulpbisschop, waar wij proberen dan ook fondsen natuurlijk nog te werven en waar wij ook al wat fondsen gewerfd hebben. En met dat fonds hebben wij eigenlijk 10 bedden in een woonzorgcentrum kunnen opnemen. Dus die hadden een bepaalde leegstand. En we hebben met het woonzorgcentrum Vogelzang in Heverlee 10 bedden opgenomen waar wij dus mensen gaan kunnen opnemen die de facto niet toekomen tot een dagprijs, die dus de dagprijs niet volledig kunnen betaald krijgen. Ze hebben bijvoorbeeld is een dagprijs €53 en ze komen maar tot €40. Dan leggen wij die €13 per dag bij met dat fonds. Dat betekent dat voor mensen, dat die toch een menswaardige opvang krijgen, terwijl dat ze anders ofwel alleen zouden thuis gelegen hebben of, of, of eigenlijk niet goed de verzorging krijgen. Want het voordeel met het project is dat je samenwerkt met een huis dat bestaat, dat daar dag en nacht zorgen zijn. En die mensen worden ook verzorgd en die worden ook divers op de verschillende afdelingen gelegd. Daar wordt ook geen onderscheid gemaakt wie van het project komt of wie daar verblijft, die het normaal kunnen betalen. Er wordt absoluut geen onderscheid gemaakt. Wij leggen als bisdom met dat fonds gewoon bij wat er moet bijgelegd worden. Nu, dat heeft toch wel een jaar geduurd, hè, dat we dat echt konden verwezenlijken. Maar met de sociale diensten van de ziekenhuizen, met de OC&W's zijn we in gesprek gegaan met het idee van wij willen ook mensen kunnen opnemen die het niet kunnen betalen. En van waar komt dat idee? Eigenlijk is dat ook een stukje gegroeid. Ten eerste dat we echt voor de meest kwetsbaren willen gaan in deze tijden. En ik denk dat het, ze zeggen wel eens, de corona heeft gemaakt dat het nog, de armoede nog erger wordt. En wij denken ook dat wij daar zeker nog meer moeten in de toekomst kunnen in bijdragen. Maar onze eerste trigger was dat we een verhaal kenden van een persoon die palliatief was, maar die nog wel wat maanden te gaan had. En die zegt, geef mij maar het spuitje, want ik kan de rest niet betalen. Dus dat maakt zo'n indruk op ons, dat we bij elkaar gaan zitten zijn van, moet dat nu zo gaan? En dan hebben wij gezegd, oké, wij moeten die mensen kunnen opvangen als dat nodig is. Dus het is voor een grote groep toegankelijk. Het is niet alleen voor de geriaterse patiënt of bewoner, maar het mag ook zijn voor iemand van 50 jaar die een problematiek heeft en die ofwel tijdelijk en zegt, als ze beter zijn, we kunnen terug naar huis, of palliatief, totdat ze eigenlijk overlijden. Dus het is voor een vrij grote doelgroep ook psychiatrische patiënten die het even niet meer zien zitten en die eigenlijk wat in een vacuüm terechtkomen, die daar kunnen verblijven, omdat dus ook toevallig dat huis heeft samenwerking met het UPC Kortenberg en die hebben dus ook wel een goedkeuring voor psychiatrie. Dus we kunnen daar eigenlijk een verscheiden groep opnemen. En voor ons maakt het niet uit van waar die komen, wat die zijn. We staan ook open voor verschillende denominaties of geloven. Maar het is wel vanuit onze evangelische roep en het evangelisch verhaal van dat we die kwetsbaarste, dat die ons het meest nodig hebben.
Ja.
Er wordt geen verschil gemaakt wie dat van naar ons project komt en wie niet. Daar kiezen we bewust voor. We willen ook die groep niet als een aparte groep zien. Nee, die gaat mee alles meedoen, wat die kan meedoen, wat niet. Dus daar wordt eigenlijk volledig geïntegreerd. Vandaar dat ik ook zeg dat we heel het project, ook het christelijke gedachtegoed van onze Emmausweg, dat we die volledig in dat huis willen gaan integreren. En het bestuur staat er ook helemaal voor open om dat verschil te maken. We denken altijd dat we wel een verschil kunnen maken. Dus dat we die radicaliteit van ons verhaal daar kunnen binnenbrengen. En dat is ook de bezieling vanuit waar dat wij vertrekken. Ik geloof daar ook persoonlijk heel sterk in. Omdat ik uit 25 jaar praktijk kom. Ik heb mensen gewassen, eten gegeven. Ik doe nog elke week een dag praktijk op de vloer. En ik voel het. Dat we daar een weg mee kunnen. En tegenover de commerciële sector, tegenover, willen we proberen toch dat verschil te maken. En ook van wat er overschiet, ik begin te werken in de sector met de zusters. En ik heb daar een verschil gezien met de zusters. Die waren ook onvoorwaardelijker altijd. En ik ben ervan overtuigd dat wij de mensen het gevoel kunnen geven van, zelfs al doe ik de deur dicht en morgen kom ik terug, dat ze het gevoel hebben van wij vertrouwen, er is altijd iemand die ons steunt. Er is altijd iemand die bij ons is. En dat is een vorm van hoop. Dus wij kiezen eerder voor hoop dan voor optimisme. In de zin dat we meegaan in het verhaal, ons godsbeeld is de kwetsbare God, die van zijn kruis komt, en die, maar we vergeten het kruis niet, maar die van zijn kruis komt en de kwetsbare omarmt. De pastorale dienst daar stapt er ook helemaal in mee. Plus, wij hebben al een vrijwilligersgroep ontwikkeld die ook met dat verhaal en wat gaan we daar ook kunnen doen in dat huis, is verpleging, verzorging mee in dat bad nemen. Dus we gaan er ook werken met de spiritwijzer. We gaan proberen dat huis in dat bad te krijgen. En we hebben nog andere projecthuizen waar we met onze christelijke evangelische waarden proberen toch dat terug binnen te brengen en ook verpleging en verzorging van de sacraliteit van de mens, van daar echt hun behoedzaam voor te maken en dat dat ook een pijler is in die totaalzorg.
De spiritswijzer is eigenlijk een tool dat ontwikkeld is om die spirituele dimensie binnen het holistisch mensbeeld eigenlijk te gaan herkennen. Dat is een dimensie die vaak vergeten wordt en eigenlijk wil die tool ons daarop attent maken. Er zijn verschillende versies al ontwikkeld. Er is één voor de ziekenhuizen, één voor de woonzorg, één voor mensen met een beperking en ook één voor de thuiszorg. En dan nog als laatst één voor de psychiatrie. Dat zijn eigenlijk allemaal verschillende vormen. Die kun je ook terugvinden op de website van www.spiritwijzer.be. Bij de woonzorg bijvoorbeeld is het een vierkant kaartje waar vooral het oog en het oor op staat. Om eigenlijk bijvoorbeeld met tips, als je een kamer binnengaat en je ziet bijvoorbeeld een foto staan of je ziet een bepaald kunstwerk staan, dat je daar eigenlijk misschien een gesprek kan over beginnen of daar eigenlijk oog voor hebt. En van daaruit kan er dan een verhaal uitvloeien waar ze vertellen waar ze mee zitten of verdriet over hebben of pijn. Of bijvoorbeeld, je komt een kamer binnen en je hebt daar oog voor. Je ziet dat, Janneke heeft verdriet die dag. En je zegt, maar allee, Janneke, buiten schijnt het zonnetje of uw haar ligt goed. En we vaak doen zo'n toedekje. Het oogje verwijst eigenlijk van, kijk, je ziet dat. Je moet daar wel oog voor hebben en misschien eens vragen van, allee, Janneke, wat is er aan de hand? Of hoe komt dat je weent eigenlijk? Dus dat wil die tool eigenlijk zo, dat je daar aandacht voor hebt en dat je daar ook met tips en ook met tools eigenlijk aan de slag mee kan eigenlijk. Dat is eigenlijk de bedoeling daarvan. En ook heb je bijvoorbeeld een spelvorm daar rond, waar het dan zo de thema's kracht, hoop, geluk. Dus eigenlijk meer zo het spiritueel in het algemeen. Dus dat kan met jongeren zijn, met mensen in de psychiatrie, eigenlijk om daar allemaal mee aan de slag te gaan. Omdat we allemaal eigenlijk bezig zijn met zinbeleving ook een stuk. Hè. Dat is eigenlijk vooral gemaakt vanuit de pastorale medewerkers in Brugge is dat ontwikkeld. Om eigenlijk de zorgverleners daar ook mee in te betrekken in het verhaal. Dus maar echt iedereen. Dus ook de logistieke medewerkers, de poetsen bij wijze van spreken. Dus iedereen die daar komt eigenlijk, die meedraait in het huis, om daar ook oog voor te hebben. Hè. Want iedereen kan daar opvangen of iets zien. Nu voor de thuishulp, die nieuw is bijvoorbeeld ook voor de mensen van Samana bijvoorbeeld, of familiehulp of thuishulp. Omdat de thuisverpleging, maar ook de mensen die daar thuis komen, daar ook eigenlijk mee oog voor te hebben en daar ook een manier mee om te gaan of iets mee te doen met die levensvragen of die spirituele noden.
Thank you.
Het Nardus-project is een project op lange termijn, met de bedoeling de spirituele zorg blijvend deel te laten uitmaken van de totaalzorg die in een zorginstelling wordt aangeboden. Vanuit het vicariaat zijn er nog vele andere, grote en kleinere projecten die ontwikkeld worden.
We hebben binnenkort de dag van de spirituele zorg. Dat is een dag die in het teken staat van spiritualiteit, uiteraard, maar waarin we zowel de bewoner als de zorgverlener, dat is heel breed, eventjes onder de aandacht willen brengen. Want spirituele zorg is toch een zorg die eigenlijk zich uitbreidt over de hele zorg voor de mens, voor de kwetsbare mens, hè. Dit jaar is het thema Count Your Blessings, tel je zegeningen. Een heel dankbaar thema waarin we dus de mensen, ook al hoe kwetsbaar en hoeveel ze ook lijden, een beetje willen laten aanvoelen dat er toch nog altijd dingen zijn, kleine zegeningen in het leven die het leven de moeite waard maken.
Wat we ook doen, is zo vormingen geven, maar ook de inspiratiedag. Inspiratiedag zijn voor alle zorgverleners, maar ook voor onze pastoraal medewerkers. Met dan een thema rond zorg, bijvoorbeeld rituelen of kwetsbaarheid. En daar doen we dan ook, is er ook tijd voor ontmoeting, uitwisseling, om ook weer die spirituele zorg mee uit te dragen binnen de zorginstelling.
Vooraleer afscheid te nemen, vroeg ik de mensen van de vicariale dienst wat het zorgend omgaan met kwetsbare mensen, zoals mensen in een zorginstelling, met hen deed, hoe ze er zelf door geraakt werden.
Dat neem je wel mee naar huis. Allee, dat is toch ook wel een oefening, daar ga ik wel eerlijk in zijn. Dat, ja, je hebt, die verhalen doen echt wel iets met je. Dat zet je aan het denken ook vaak. En ook, het is ook heel mooi. Je kunt ook dingen van die mensen leren. Hè. Ze hebben veel meer levenswijsheid. Soms zeggen zij mij dingen in die verhalen dat ik denk van ja, misschien moet ik daar zelf ook wel aandacht aan besteden of misschien ook wel meer bij stilstaan. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. Maar in die momenten ook bijvoorbeeld, in die gesprekken kon er ook gewoon stilte zijn. Je moet niet altijd een antwoord hebben, gewoon het luisteren, het stilte. Of bijvoorbeeld, ja, dat was toen wel voor corona, maar dat ik dan een hand vastpakte of een aanraking. Dat deed zoveel, dat op die moment eigenlijk voor mij was dat, ja, kon ik daar eigenlijk geen woorden aan geven. Dat voor mij daar precies, ja, God eigenlijk aanwezig was. Of toch iets mysterieus. Omdat je zag die mensen ook gewoon oplichten ook wel, op een manier. Of die ogen fonkelden, of gewoon ze werden rustiger, of het verdriet werd minder. En dat, ja, dat deed met mij heel veel. En ook voor de persoon, denk ik wel. Dus, en ja, daar is mijn geloof wel op een andere manier, dat ik door het te doen ook wel veel meer voel en ervaar. Want zelf met mijn generatie, ja, zijn toch wel steeds minder kerkgangers. En als ik zeg ook, ja, ik werk voor de kerk, of dan kijk ik altijd toch wel blikken van, ja, toch niet altijd zo, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet vanzelfsprekend altijd, dus ik vind het allemaal fijn als ik dat zo kan doen, dat ik daar wel mijn kracht kan uitputten.
Dan neem je inderdaad mee naar huis. Ze zeggen wel, je mag dat niet, je moet zo professioneel zijn. Maar ik kan, ja, ik heb het er altijd moeilijk mee gehad om het niet mee te nemen. Omdat ik het niet artificieel kan scheiden van, nu stop ik hier, ik ga de deur uit en het is weg. Dat was, voor mij was dat heel moeilijk. Misschien moet ik dat ook nog leren, ik zal nog veel moeten leren, maar ik heb wel dan 25 jaar ervaring gezien wat kwetsbaarheid kan doen. En maar dat kwetsbaarheid en lijden bijvoorbeeld ook een paradigma shift of een perspectiefwissel in je leven kan maken. Dat dat iets kan veranderen. En daar, het is tussen verlies en vernieuwing, zeg ik dikwijls. Als je in de rusthuis komt of wat dan ook, je verliest altijd heel veel. Maar hoe kunnen we binnen die dingen teruggeboren worden? En zeggen van oké, ik zit in mijn rolstoel, dat is zo. Ik kan er niet meer uit, ik heb een beroerte gehad. Maar hoe ga ik verder daarmee? En dan is hoop een beter middel dan optimisme. Want ik kan u geen nieuw benen geven, maar ik kan u wel leren omgaan en leren berusten is een groot woord, want we moeten er ook tegenin gaan. Maar ik kan u toch meegaan de weg met de wielen meegaan. En dan komt er terug een moment dat je het licht ziet en zegt van oké, ik wil hier terug zijn. Ik heb dat ook meegemaakt met mensen die werkelijk heel diep waren en die langzaam maar zeker uit hun lijden, hun verdriet stilletjes. En die zeggen van ja, ik ben terug aan het geboren worden. Dat is waar wat jij zegt, dat kan. En ik voel mij hier eigenlijk nu best, ik mag er best zijn. Zo.
Graag wil ik de vicariale medewerkers van de dienst Caritas heel hartelijk danken voor hun gastvrijheid en hun bereidheid om mee te werken aan dit programma, waarin we hebben willen inzoomen op de zorg en onze waardering en onze dankbaarheid hebben willen uitdrukken voor de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Beste luisteraars, ik dank u voor uw aandacht. De vicariaal verantwoordelijke Christel de Kap had nog een boodschap. En daarmee sluit ik graag dit programma af voor alle mensen die zich toeleggen op de spirituele zorg.
Dat hun job zeker een vind ik een roeping zou moeten zijn, maar dat in de zorg de liefde voor de mens wat dat je zorg voor draagt, dat volgens mij het beste middel is om je werk op een heel mooie, zachte manier uit te voeren. En ik denk dat je moet al je stappenplannen en je procedures zo moeten kunnen overstijgen. Een stappenplan en een procedure is een middel, maar mag geen doel zijn. Het doel moet die mens zijn die je op dat moment verzorgt.